De schriftlezing van vanmorgen is uit de profetieën van Jesaja en daarvan hoofdstuk 57, de versen 11 tot en met 21.
Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt mijner niet gedachte geweest. En gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Is het niet omdat ik zwijg en dat van alles af en gij vreest mij niet? Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen. Want gij, wanneer gij roepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn, u redden. Doch de wind zal hen allen wegvoeren. De ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En men zal zeggen, verhoogt de baan, verhoogt de baan, bereid de weg. Neem de aanstoot uit de weg, mijn volks. Want al zo zegt de Hoge, de Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzeld en nederige geest is, opdat ik levend maken de geest der nederigen, en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten, en ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn. Want de geest zal van voor mijn aangezicht zich oversteld worden, en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. En zie hun wegen. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. En ik zal hen geleiden en hen vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede, dergenen die verre zijn en dergenen die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.
Het woord van de Heere gemeente dat we u deze morgen wensen te bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte van Jesaja 57 en daarvan het 15e vers. Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelde en een nederige geest is, opdat ik levend make de geest der nederigen, en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. 5 straks na de prediking. Gemeente, we zouden vanmorgen de preek willen beginnen met het stellen van een vraag, en eigenlijk een dubbele vraag. En die vraag die zou ik vooral willen richten tot onze jongens en meisjes. En dat is deze vraag: waar is God? En daaraan verbonden de tweede vraag: waar woont God? Die eerste vraag: waar is God? Wat zeggen jullie dan? Ik denk dat jullie omhoog zullen wijzen en dat jullie zullen zeggen: God is in de hemel. Dat is waar. Maar als ik dan vraag: is God ook in de hel? Wat zeggen jullie dan? Jullie zullen misschien je hoofd schudden en zeggen, nee, daar is God niet. Maar is er een plaats waar God niet is? Hij is toch alom tegenwoordig. Hij is ook in de hel. Maar hij is daar anders dan in de hemel. In de hel is God niet met zijn gunst, maar met zijn toorn. En dat is het wat de hel zo verschrikkelijk maakt. Gods toorn over de zonde in de eeuwige straf. En nu die tweede vraag. Waar woont God? En wat denken jullie? Zou God in de hel wonen? Nee. Daar woont hij niet. Hij woont, dat wil zeggen, hij regeert en hij betoont wie hij is in zijn heerlijkheid, in de hemel. Daar woont God. Maar woont God nu alleen in de hemel? Is dat de enige plaats waar God woont? Heeft hij ook van ouds niet altijd gewoond in het midden van Israël? Onderweg al, in de tabernakel, in de tent onder de andere tenten van Israël. En later toen Israël in stenen huizen mocht wonen, toen is hij toch ook in de tempel komen wonen in het midden van Israël. Woont de Heer ook onder ons? Onder de Nieuwtestamentische gemeente? Nog meer dan onder het Oude Testament. God heeft zijn tabernakel opgericht onder ons, in hem. Zijn eigen zoon die vlees geworden is en die onder ons is komen tabernakelen. In hem woont God. Door zijn Heilige Geest. En die Christus, die in het vlees gekomen is, als de lijdende borg en zaligmaker. Hij komt in de bediening van zijn woord onder ons en komt God onder ons wonen. En zo is God in het midden van de gemeente. Op een andere plaats dan op het voetbalveld. Waar de dag des Heren wordt ontheiligd. En daar is de Heren niet in zijn gunst. Daar is de Heren ook in zijn toorn, in zijn afkeer van de zonde en de ontheiliging van zijn dag. En dan wil de Heren in zijn gunst zijn in het midden van zijn gemeente. Maar jongens en meisjes, dat is nog niet genoeg. Dat jullie daar zijn, maar de Heere woont in het midden van zijn gemeente. Waar moet de Heere nog meer wonen? En waar komt het vooral op aan dat de Heere woont? Dat weten jullie toch wel. Dat is dat de Heere niet maar bij ons is en bij ons woont, maar dat de Heere in ons is. In ons woont. En over dat wonen van de Heere gaat het nu vanmorgen. En daar spreekt de Heere zelf over wat dat wonen inhoudt. We gaan daar naar luisteren wanneer we tot u spreken over de Heere woont bij verbrijzelden van hart en nederigen van geest. En we letten ten eerste op het wonder van dat wonen, omdat God zo hoog, zo heilig en verheven is. Ten tweede op de genade, omdat zij bij wie de Heere woont er zo ellendig aan toe zijn. En ten derde de zegen, omdat de Heere voor degene bij wie hij woont zo onuitsprekelijk goed is. Dus de Heere woont bij verbrijzelden van hart en nederigen van geest. Het wonder, de genade en de zegen. Onze tekst is genomen uit het boek Jesaja. En dat is een heel bijzonder Bijbelboek. Als u iets weet van de structuur van dat Bijbelboek en van heel de Bijbel, van heel de schrift, dan is daar iets heel opmerkelijks. Het boek Jesaja laat zich verdelen in 1 tot en met 39 hoofdstukken, waarin met name het oordeel van God over de zonde doorklinkt, wat God doet in het straffen van de zonde, in de ballingschap. En het tweede deel, dat is vanaf hoofdstuk 40 tot en met 66, 27 hoofdstukken, waarin het troost, troost mijn volk doorklinkt. Dat je als het ware zegt, dat is Jesaja de evangelist. De verkondiger van het evangelie onder het oude verbond. Dus eigenlijk 66 hoofdstukken. En jongens en meisjes, jullie weten toch wel, de Bijbel heeft 66 boeken. En die 66 boeken die zijn te verdelen in de 39 boeken, de 40 min 1 boeken van het Oude Testament en de 27 boeken van het Nieuwe Testament. Nou wil dat niet zeggen dat in het Oude Testament dat daar helemaal geen evangelie in doorklinkt. En dat ook in die eerste hoofdstukken van Jesaja dat er geen evangelie in doorklinkt. Zeer zeker. Een machtig rijke evangelie. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En het heil dat God in hem bereidt. En de maaltijd die God aanricht in het koninkrijk. En noem maar op zoveel rijke, heerlijke evangelieboodschappen in dat eerste gedeelte van Jesaja. Maar het oordeel van God over de zonde in het doen komen van de ballingschap overheerst. In dat tweede gedeelte, daar is het de boodschap van heil en van verlossing. Maar daar ontbreekt de boodschap van Gods oordeel over de zonde niet. En wanneer onze tekst een machtige boodschap van heil en genade is, dan gaat daar ook Gods oordeelsverkondiging aan vooraf. We hebben maar een paar versen daarvan gelezen. Maar je zou eigenlijk terug moeten gaan naar hoofdstuk 56. Tweede gedeelte van dat hoofdstuk, daar gaat het over Gods gericht over de leidslieden van Israël, die wachters moeten zijn over de kudde en over het volk, maar die zichzelf verrijken ten koste van dat volk. En in het begin van Jesaja 57, dan gaat het ook over de zonde van het volk, van dat volk dat God niet dient, maar dat op de hoogte de afgoden dient. En niet alleen op de hoogten, maar ook achter de deuren van hun huis, waar gruwelijke ongerechtigheden plaatsvinden. En van waaruit ze het ook nog uitdragen en ermee te koop lopen naar buiten toe. De zonden waarom ze in ballingschap werden weggevoerd. en waaraan ze vast blijven houden, ondanks dat God hen straft vanwege de zonde, en zich dan nog tegen God verheffen en niet vermoeid raken en niet zeggen het is buiten hoop, die nog een grote mond tegenover God durven op te zetten en die eigenlijk God verwijten maken. En dan zegt de Heer, als jullie zo doen, dan moet je het ook maar weten wat er gebeuren zal. Laten dan die goden op wie je vertrouwt en waar je zo aan vasthoudt, laten die je maar helpen. Maar je zult ontdekken hoe teleurgesteld je daarmee uitkomt, want de wind zal ze wegvoeren en de ijdelheid zal ze wegnemen. Men kent en vindt hun standplaats zelfs niet meer onder Gods oordeel en gericht. Maar dan in vers 13, dus eventjes voor onze tekst, daar komt het machtige keerpunt. Maar die op de Heere vertrouwen, die zullen de aarde erven. En die zullen mijn heilige berg erfelijk bezitten. De machtige boodschap van het evangelie. Die op de Heere vertrouwen, wie zijn dat? Zijn die van zichzelf beter en dan die mensen die in hun goddeloosheid voortvaren, van zichzelf helemaal niet beter? Op de Heere vertrouwen, dat wil zeggen dat ze het geleerd hebben dat ze niet op zichzelf kunnen vertrouwen en niet zichzelf kunnen redden, maar die hun hulp en hun leven buiten zichzelf bij de Heere zoeken. En die dat doen, die mogen de machtige boodschap horen. Moet u eens goed luisteren. Het volk in ballingschap, zij zullen de aarde erven. Zij zullen mijn heilige berg erfelijk bezitten. In ballingschap. En dan de aarde beërven. En Gods heilige berg erfelijk bezitten. Deel hebben aan het eeuwige koninkrijk van God. Wat een machtige boodschap. En dan tot het realiseren van die boodschap. Dan klinkt daar de oproep. Verhoogt, verhoogt de baan en bereidt de weg. Het is als het ware de oproep van Psalm 24. Verhoogt op poorten, nu de boog reist, eeuwige deuren reist omhoog, opdat u koning moogt ontvangen. Want de Heere komt tot dat volk. En de Heere zegt bereid de weg. En neemt weg al wat de aanstoot is, wat de komst van mij tot mijn volk in de weg staat. En dan komt God en dan gaat hij spreken. En hij presenteert zichzelf. Alzo, zegt de Hoge, de Verhevene, die in eeuwigheid woont. En wiens naam heilig is. Vier machtige aanduidingen. De Hoge. Wij mensen kunnen soms denken dat we hoog zijn. En er zijn hooggeplaatsten. Terecht of onterecht. Hooggeplaatsten onder mensen. Er zijn hoge bomen, hoge bergen. Hoge wolken, hoge hemelen, maar ver boven dat alles is de hoogste God, de Allerhoogste. En niet dat hij zo hoog is alleen, maar hij is ook verheven. Dat wil zeggen, wat beneden hem is, daar is hij maar niet bovenuit, maar dat beheerst hij. Want hij is het die ook in eeuwigheid gezeten is. Gezeten op zijn troon. En niet maar vandaag of morgen of gisteren. maar in eeuwigheid gezeten. En wiens naam heilig is. Zijn naam die zijn wezen ons doet kennen. Hij is de heilige. Hij is de gans andere. Die met de zonde en met al wat tegen zijn wet ingaat, geen gemeenschap kan hebben. En die God gaat spreken, als hij zichzelf zo gepresenteerd heeft. En dan gaat die God zeggen waar die woont. En hij zegt, ik woon in de hoogte en in het heilige. Dat kun je toch wel begrijpen? Die God van wie zulke dingen worden gezegd, dat hij in de hoogte en in het heilige woont, dat is toch volkomen kenbaar en aanvaardbaar. Daar hoort die God. Maar wat er dan verder volgt. Ongelooflijk. Diezelfde God. Die hoge, die verhevene, in eeuwigheid wonend. En wiens naam heilig is. Hij zegt, ik woon niet alleen in de hoogte en in het heilige. Maar ik woon ook bij dien. Die van een verbrijzelde geest. En die bij een nederig hart is. Hij woont bij verbrijzelden. Wat zijn nou verbrijzelden? Verbrijzeld, dat is wat anders nog dan gebroken. Je kunt je been breken, maar dat been dat kan wel weer gezet worden. Dat kan gespalkt worden en dat kan geopereerd worden, dat de brokken weer aan elkaar gebracht worden. Maar een verbrijzelbeen, dat is niet meer te helen. Dat is kapotgeslagen. En dan gaat het hier niet over de verbrijzelbeen, maar over verbrijzelden van hart. Je kunt spreken over een verbrijzeld huis, dat is niet maar een bouwvallig huis, maar dat is een ruïne. En een verbrijzelde bloem, dat is niet maar een bloem die een beetje met een gebogen steel neerhangt, maar dat is waar geen geur en geen kleur meer aan te vinden is. En een verbrijzeld mens, dat is een stuk geslagen mens, die niet meer voor en niet meer achteruit kan. Verbrijzeld. Onder de gevolgen van de zonde. In de ballingschap. Gedeukt en geslagen. Nou, wat zijn er veel mensen die zo in deze wereld staan en in deze wereld leven. Verbrijzelden. Maar verbrijzelden die toch nog een grote mond op kunnen zetten. Die zijn er. Maar als het gaat over de verbrijzelden die hier worden bedoeld, die zetten geen grote mond op. Want ze zijn niet alleen verbrijzeld van hart, maar ze zijn ook nederig van geest. Met andere woorden, ze durven zich niet meer op te heffen. Ze zijn naar het hart. Verbrijzeld, nederig, nederig voor God. Maar wat zegt de Heere nu? De Heere zegt niet, en dat zijn nou juist de mensen bij wie ik kan wonen en bij wie ik wil wonen. En dan moet je eerst verbrijzeld en nederig van geest geworden zijn. En dan komt de Heere bij je wonen. Staat er niet. Het staat er, de Heere woont bij ze. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat hun verbrijzeld zijn van hart en hun nederig zijn van geest, dat dat niet uit henzelf voortkomt, maar dat dat nu uit God voortkomt. Dat is vrucht van het wonen van de Heere. Als God bij ons komt wonen, die hoge en verhevene, door zijn woord en door zijn geest, dan worden we verbrijzeld. En dan worden we nederig van hart. Bent u het al geworden? Of hoort u misschien bij degenen die wel gebukt en gebogen gaan onder de ballingschap van dit leven en al de ellende die dat met zich meebrengt, maar die toch nog hoog en verheven zijn en toch nog een grote mond tegenover God durven op te zetten? Hoort u bij die goddelozen? Want die moet u niet alleen zoeken buiten de kerk en buiten Israël, maar die behoren bij de kerk en die behoren bij Israël. Zo niet, dan woont God niet bij u. Maar kent u dat? Dat verbrijzeld zijn en nederig. Dat u tegenover over de verbrijzeling van de Heere, dat u niets meer kunt inbrengen dan alleen maar de belijdenis van uw zonde en van uw schuld en van uw onwaardigheid. Niet dan wil God bij u komen wonen, maar dan woont de Heere naar zijn woord bij u. Ondanks dat hij zo hoog en verheven is, toch wonen bij dien die van een verbrijzelde en een nederige geest is. Zegt u het, hoe kan het? Hoe bestaat dat? Wie iets van het inwonen van de Heere leert kennen, van het komen van de Heere, die gaat met Jesaja zeggen: Heere, ik kan het niet verdragen. Heere, ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Wee mij! Tegenover u in uw hoogheid en in uw verhevenheid. Die leert het belijden als een Petrus. Wanneer de Heer Jezus zich in zijn goddelijke heerlijkheid aan hem openbaart in die machtige, wonderbare visvangst. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, ik kan het niet verdragen, u de hoge en de verhevene, dat u zo bij me komt. Een wonder, en toch, omdat het genade is. En dan de genade die wij niet verdienen, maar die God heeft geopenbaard in de Heer Jezus en die door hem is verdiend. Door hem in wie God onder ons mensen is komen wonen in de kribbe van Bethlehem. In al die armoede, in al die omstandigheden, eigenlijk met het mes van Gods oordeel wordt dat jonge leven bedreigd, wanneer het op de achtste levensdag al het mes van de besnijdenis in zijn vlees wordt gezet. En hij is het die het oordeel der ballingschap, die het oordeel van het verbrijzeld worden, wat hij voor wie hij in de wereld gekomen is verdiend hebben, die dat op zich genomen heeft. En zegt dat in deze lijdensweken niet ontzaglijk veel. Denk eens aan dat andere bekende hoofdstuk van Jesaja, Jesaja 53. Aan hem geen gedaante nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. Een man van smarten, verzocht in krankheden, voor wie een ieder zijn aangezicht verborg, maar van wie het goddelijke woord, het evangelie, het ons laat weten. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. En niet alleen maar de gebrokenheid in de gevolgen van de zonde, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Verbrijzeld onder de geduchte toorn van God. Verbrijzeld aan het kruis, toen zijn lichaam werd vaneengescheurd en zijn bloed werd vergoten. Verbrijzeld als een goddeloze. En toch, hij was de rechtvaardige. En dat is op Golgotha gebleken. Want terwijl hij verbrijzeld werd onder het oordeel van God, is er geen been aan hem verbrijzeld. De duivel wilde dat wel. Hij stuurde de soldaten van Pilatus om dat lichaam van de Heere Jezus kapot te slaan en te verbrijzelen. Door zijn beenderen te verbreken. Om zo zijn dood te bespoedigen. Was voor de Heer Jezus niet meer nodig. God de Vader had hem verbrijzeld. En hij had het uitgeroepen. Het is volbracht. En in plaats dat hij verbrijzeld wordt, geen been aan hem verbrijzeld. Psalm 31. De rechtvaardige, aan wie geen been gebroken zal worden. Als een rechtvaardige heeft hij het oordeel over de goddelozen in de verbrijzeling ondergaan. En wat wordt er aan de gekruisigde Christus zichtbaar? Een soldaat die neemt niet de hamer om de beenderen van de Heer Jezus te verbreken, maar hij neemt zijn speer, zijn lans, en hij steekt de Heer Jezus in zijn zij. Hij steekt in het hart van de borg en zaligmaker. En wat komt eruit? Bloed en water. Bloed. Borgbloed. Bloed van de Zoon van God, van de mens geworden Zoon van God. Van wie het evangelie het ons laat weten. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat neemt alle zonden weg. Niet maar een beetje, maar helemaal. Zodat God geen zonde meer ziet. En niet alleen reinigend bloed. Maar ook water. Heiligend. Vernieuwend. De kracht van de Heilige Geest. Die wondere genade. Door de Heer Jezus verworven. En als dat door verbrijzelden van hart en door nederigen van geest verstaan mag worden. En zo het borgwerk van die dierbare borg in zijn lijden en zijn sterven voor ons mag opengaan. Dan smelt onze ziel weg onder dat machtige wonder. Omdat we er zo ellendig aan toe zijn, is de genade van het wonen God zo oneindig groot en zo onuitsprekelijk heerlijk. En dan is er niet alleen dat wonder en niet alleen de genade, maar is dan ook de zegenrijke vrucht. Want als de Heere dan zo woont bij hen die van een verbrijzeld en een nederige geest zijn, zo inkomt, dan gebeurt er wat. Want de Heere zegt, ik kom, ik ben er, opdat ik levend make de geest der nederigen. En opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Twee keer levend maken. Die verbrijzelden en die nederigen van geest doen herleven. Waar ze de dood nabij waren. En hij doet ze leven, herleven. En wat dat inhoudt, dat zegt de Heere in de versen die daarop volgen. En we kunnen ze maar even aanstippen vanwege de geweldige inhoud. En dan hoor je de Heer als het ware tegen zichzelf zeggen, ik woon bij hen opdat ik leven maken. Want ik zal niet in eeuwigheid toornen. En ik zal niet voor altijd mijn grimmigheid behouden. Want de zielen zouden van voor mijn aangezicht overstelpt worden. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap hen doen lijden. Hij is het die waar hij naar recht kon toornen, die ons zijn vriendschap biedt. En hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons in de ballingschap, maar naar onze zonden niet. Integendeel. Hij maakt ons zijn wegen bekend van verlossing. Ik zie hun wegen. En ik was vertoornd omdat ze in hun wegen zich van mij afkeerden. Maar ik zie ze. En dan ziet de Heere ze niet. Dat hij zegt, en nou zal ik ze krijgen. En nou zal ik ze treffen met mijn toorn. Ik zie hun wegen. En de Heere zegt, ik zal hen genezen. Dus eigenlijk datgene wat hen met de dood en met de ondergang bedreigt, dat neemt de Heere weg. En de Heere gaat hen helen wat gebroken was, verbrijzeld was. De Heere gaat hen helen. Ik zal hen genezen. Dan is de Heere de dokter. En dan niet een dokter die maar even langskomt. En die een middeltje voorschrijft. En waarmee je dan zelf moet zien te redden. Maar ik zal hen genezen. En ik zal hen geleiden. Ik zal bij hen blijven. En ik zal hen de weg wijzen. Ik zal hen geleiden. En ik zal hun vertroostingen teruggeven. Namelijk aan hun treurigen. Vertroostingen. Aan die verbrijzelden van hart. Aan die nederigen van geest. Vertroostingen. Aan hun treurigen. Hoort u daarin niet de woorden van de Messias? De geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen. Aan de treurigen. Om alle treurigen Sions te troosten. En te beschikken dat hun gegeven zal worden. Sieraad voor as. Vrolijkheid. Voor treurnis. En het gewaad des los. Voor een benauwde geest. Als de Heer dat belooft. en dat waar maakt. Nou, dan gebeurt er wat. En wat dan van binnen gebeurt en ervaren wordt, dat komt er ook uit. Want dan zegt de Heere, ik schep de vrucht der lippen. Wat ze dan gaan zeggen. En dat doen ze niet uit zichzelf. Ze gaan niet zelf aan de praat. Maar ik schep de vrucht der lippen. Ik geef een nieuw lied in hun mond. En wat is dat dan, die vrucht der lippen? Dat is, het wordt dat twee keer toegezegd. Vrede! Vrede voor degenen die nabij zijn. En vrede voor degenen die verre zijn. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Ver weg en dichtbij? Nou, er waren mensen, Israëlieten, verbrokenen van hart en verslagenen van geest in de ballingschap. Ver weg! Er waren er ook die in het heilige land gebleven waren en daar verbroken en verbrijzeld waren. En nu is er vrede. Vrede door het wonen van de Heere. En vrede, dat betekent, daar is het goed, daar is het in orde met de Heere. Al is het in de ballingschap, al is het in de afbraak. De vrede. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Vrede, degenen die verre zijn en degenen die nabij zijn. Als u een goed Bijbelkenner bent, dan zijn deze woorden die u herinneren aan hetgeen dat we lezen in het Nieuwe Testament, wat Paulus zegt. In de brief aan Efeze, de kerkbrief, wat God maakt van een verbrijzeld volk en wat Hij tot stand brengt door de lijdende Christus en door het werk van zijn Heilige Geest. En dan verkondigt Hij vrede. Leest u het maar na in Efeze 2. Vrede door het bloed des kruises. Vrede, degenen die verre zijn en degenen die nabij zijn. Vrede voor Israël. Vrede voor de heidenvolken. Door wie? Door hem. Door wie de middelmuur van het afscheidsel gebroken is. Omdat Hij die muur heeft weggenomen. Door zijn sterven aan het kruis. En Hij verkondigt de vrede aan beiden. En dan die beiden, die hebben door één geest, door één geest, toeleiding tot de Vader. Om als het ware in de ontmoeting met de Vader, in het komen aan Gods Vaderhart, om daar de vrede te ervaren door de Heilige Geest. En weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat God van dat ellendige hoopje, waar geen verwachting meer van was, Hij gaat daar zijn tempel van bouwen. Onder het nieuwe verbond. Gebouwd. Op het fundament. Het fundament. Van apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En op welken gij, verbrijzelden van hart en nederigen van geest, meegebouwd wordt tot een heilige woonstede in de geest, om de eeuwige vrede te mogen ontvangen. Wat een boodschap. En toch, gemeente, ik mag het niet nalaten om na deze machtige, troostrijke woorden ook dat ernstige woord te laten doorklinken. God woont bij hen, verbrokenen van hart en verslagenen van geest. Maar hij slaat een grom gezicht op bozen die hem tegenstaan. En hij doet hun roem met hen vergaan. De goddelozen, en dat zijn mensen die in de kerk zijn, onder het volk zijn, maar die loos zijn van God, die bij alle uiterlijke godsdienst loos zijn, innerlijk geen verbondenheid kennen aan de levende God van Israël. En die goddelozen, die worden getekend. Die zijn als een voortgedreven zee. Die hebben geen vrede. Die hebben geen rust. Voortgedreven zee. Altijd maar door die golven en die baren. Die modder en slijk opwerpen. Dat is het leven buiten God. En Jesaja herhaalt het. En ik moet het vanmorgen ook in de naam des Heren u zeggen. De goddelozen. Die niet verbrijzeld van hart worden. Al zijn ze gedeukt in hun bestaan. En die niet nederig voor God worden. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Al denkt u dat u vrede hebt. Maar dan vergist u zich. Ik ga er niet mee eindigen. Maar dan ook de oproep. Ziende op wie God is. Dat hij goddelozen rechtvaardigt. Om niet. Maar dan alleen. In de gemeenschap. Met die lijdende borg en zaligmaker. Van Jesaja 53. Als u nog een goddeloze bent, haast u, haast jou om je levenswil, opdat je het behoudt, bij die zaligmaker moogt zoeken, en daar het wonder van het wonen van God, gaat beleven. Steeds meer, om het straks eeuwig, in zijn volle heerlijkheid, in de volle vrede, als er geen ballingschap en geen ellende en geen zonde meer is, om dan eeuwig bij hem thuis te zijn. Amen.